Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 135, het tweede en het derde vers. God is goed, looft hem tezamen, en God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 22 tot en met 36. Johannes 3, de versen 22 tot en met 36. We zingen daarna Psalm 21, vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. 21, vers 5, na de schriftlezing. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Wij staan vanmorgen stil en we luisteren naar het woord Gods zoals dat tot ons komt in de versen 29 en 30 van dit gelezen Johannes 3. Vers 29 en 30, die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. En dan doen wij voorbeden vanmorgen voor het jongste kind van de familie Martin en Erma Butt, Jorina. U weet, dat kind dat gaf direct bij de geboorte al zorgen. En nu zijn er nieuwe zorgen gekomen en in verband daarmee moet zij deze week worden opgenomen voor nader onderzoek. Wij bidden ook voor broeder Wessels, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt en wiens toestand toch eigenlijk altijd zorgen blijft geven. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, wij mogen aan de morgen van deze dag allereerst weer tot u naderen. U brengt ons samen rondom uw woord en dat mogen wij als een voorrecht zien. Geef dat we het zo ook mogen zien. En geef dat we ook in diepe afhankelijkheid naar uw huis mochten komen en hier mogen zijn om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Maar laten we toch ook erkennen als een voorrecht dat u geeft, Heere, aan mensen die het niet verdiend hebben. Trouwens, wat hebben wij wel verdiend? Als wij naar verdiensten zouden worden behandeld door u, dan zag ons leven er heel anders uit. En dan was de kerk toch ook wel de laatste plaats waar wij nog een plekje zouden kunnen innemen. Heere, we zouden heel veel dingen moeten missen. Ja, we zouden zelfs het leven moeten missen. Want ook dat is een gave van u en alle gaven zijn immers verbeurd en verzondigd. Zo hebben we het gedaan in ons leven, Heere, door van u af te wijken en door eigen wegen te verkiezen boven de weg die gij wijst en door onze eigen zin te doen, door te kiezen voor het verkeerde. Dat is in het paradijs gebeurd, Heere, en we doen eigenlijk altijd weer hetzelfde. Zo zit ons leven in elkaar, zo is ons leven vanaf het moment dat we er kwamen. En zo is het altijd gebleven ook. Tenzij door uw genade ons leven anders georiënteerd raakte, op u gericht. En dan nog, Heere, dan speelt dat oude bestaan nog vaak zo mee. En dan heeft het nog vaak zoveel invloed. Daarom, o genadige God, wij bidden van u dat u er ons diep van doordringen en overtuigen wilt dat aan ons geen goed is en dat in ons leven geen verdienste te vinden is. En als we dan toch zegeningen van u ontvangen, dan is het duidelijk, dan komt dat op andere gronden naar ons toe. Dan is dat omdat gij genadig en barmhartig zijt. Dan is dat omdat een ander het verdiend heeft, de Heere Jezus Christus. O God, wat hebben we dan alleen al reden tot dankbaarheid voor het feit dat u ons allemaal gespaard hebt, dat u ons allemaal gedragen hebt, dat u ons in het leven gelaten hebt, dat u ons nog vele weldaden gegeven hebt, dat u ons ook vandaag nog weer tegemoet treedt met uw goddelijk woord, met het onfeilbare evangelie, dat niet alleen maar bedoeld te zijn een richtingaanwijzer om ons een bepaalde kant uit te wijzen, maar dat evangelie wil dan ook nog op die weg meegaan. Dan mag de dichter getuigen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En bij elke stap die hij deed, mocht hij zich in dat licht van uw genadewoord verheugen. Heere, zo geeft gij uw woord ook als gids, ook als kompas, ook als leidsman. Ja, en in dat woord komt gezelf mee, door uw Heilige Geest. Wij bidden van u, Heere, dat dat dan zo in ons leven ook uitwerking mag krijgen. En dat wij door het woord ons laten leiden, laten gezeggen, dat we ons dan ook aan dat woord van u geheel en gewillig mogen onderwerpen. En dat dat woord zoveel beslag op ons leven zal leggen, zoveel heerschappij in ons hart, in onze gedachten, in ons hele doen en laten zal krijgen, dat heel ons leven daarnaar gericht mag wezen. Dan alleen is het u de Heere wel behagelijk. En dan alleen leidt dat woord ons ook op de weg der zaligheid. Schenk dat, o God. We lazen zojuist uit uw woord en het zal in de prediking toch ook even de aandacht moeten hebben dat Johannes gezegd heeft, niemand kan een ding aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven zij. En zo is het. Zo had hij het beleefd, zo mocht hij het doorgeven en zo is het. En zo wordt het ook vandaag nog beleefd, Heere. Als het om de gehoorzaamheid aan uw woord en aan uw wet gaat, als het om geloof in u gaat, als het om gewilligheid gaat om de weg te gaan die gij wijst, als het om al die dingen gaat, Heere, dan, ja, we hebben het van onszelf niet, het moet ons uit de hemel gegeven worden. Zo afhankelijk zijn we nu van u, zo diep afhankelijk, Heere. Maar er is in de hemel ook een volheid waaruit het geschonken wordt. En dan is alles te verkrijgen, Heere. Gehoorzaamheid en geloof en bekering. Alles is bij u te vinden. Wil uit uw volheid ons dan bedienen. En we maken zelf plaats voor en geef dat we zo ook tot u de toevlucht nemen. Met het gebed, Heere, dat gij thans uw zegeningen wilt schenken. Dat gij heil wilt geven op deze dag. We vragen u om uw zegen zo over uw woord. En over alles wat wij hier doen. Maar ook over de rest van de zondag, Heere. Als wij, en dat is toch ook de bedoeling, over het woord verder zullen mediteren. En er met elkaar ook nog eens over zullen spreken. En als wij deze dag ook verder hopen te besteden in de dingen van uw dienst en koninkrijk. Want daartoe geeft u deze rustdag. En daartoe hebben we toch ook weer het gebod omtrent deze dag gehoord. Dat we die dag zouden heiligen. Omdat u hem zelf ook geheiligd hebt. Schenk dan een gezegende zondag, Heere. En schenk dan door de werking van uw Heilige Geest. Dat deze dag ons tot nut, tot geestelijk nut mag zijn. En dan bidden wij ook voor onze zieken. In het algemeen voor onze zieken, Heere. Voor alle die hun plaats leeg moeten laten vanwege ziekte, vanwege dingen die hun gezondheid hebben verstoord. Soms hele zorgelijke dingen. En in een ander geval misschien dingen die ook wel weer overgaan. Die van voorbijgaande aard zullen blijken. Maar Heere, denk aan allen die niet met de gemeente konden opgaan. Soms ook vanwege de ouderdom, de gebreken die daarmee gepaard gaan. Of nog weer andere wettige redenen. Het staat u niet in de weg, Heere. Ook als u een weg gaat in een mensenleven die wij niet zouden hebben uitgekozen. Dan kunt u in die weg zelf ook nog meekomen en uw woord ook nog tot zegen stellen. Schenk dat aan hen die daar zozeer behoefte aan hebben en wie er hard naar u uitgaat. En laat ervaren worden, Heere, dat gij een God van nabij zijt. Denk aan onze zieken in hun moeite en in hun beproevingen. We bidden u dat bijzonder ook voor broeder Wessels, die in het ziekenhuis ligt. Nu al zoveel weken. En er is nog geen kijk op dat het spoedig zou kunnen veranderen, Heere. U weet hoe afhankelijk hij is, hoe zwak hij is, hoe gering zijn krachten zijn. Hoe gering ook zijn mogelijkheden zijn om zelf iets te doen voor zijn herstel. U weet ook hoe gering zijn mogelijkheden zijn om te communiceren met zijn kinderen en anderen die hem bezoeken. Heere, u kent al die noden. Wilt u er genadig in voorzien? En wilt u uitkomst geven? Wilt u misschien wel langzaam en misschien wel stapje voor stapje, maar dan toch geven dat er vooruitgang mag zijn? En dat datgene wat nog voor hem gedaan wordt in het ziekenhuis of anderszins ook resultaat mag hebben. Maar bovenal vertroost hem met uw heil. En wat hij van de week zelf begeerde, dat bij zijn bed gelezen zou worden, laat dat nu dan inderdaad in zijn leven ook werkelijkheid zijn uit die 41ste psalm. Dat gij in zijn krankheid hem bezoekt en dat gij zijn ganse leger verandert. Doe hem dat ondervinden, o God. En laat zo zijn oog op u de Heere gevestigd mogen zijn. Denk ook aan Jorine But. Heere, denk aan haar, denk aan haar ouders en de anderen in het gezin. Nu zij na alles wat ze al met dit kind hebben meegemaakt ook nieuwe beproevingen moeten ondervinden. Nieuwe zorgen. Heere, zou u alles nog ten goede willen keren? U hebt dat toch ook in uw macht, Heere. En als wij soms met vragen rondlopen en met een groot stuk onzekerheid verder moeten, dan staat u daar toch ook boven. En dan weet u toch ook wel wat u doet en waarom u bepaalde dingen zo doet. Wij kunnen daar vragen bij hebben. Maar u kunt ook in die weg rust geven en vertrouwen en genade om achter u de Heere aan te komen. En zou u willen geven dat het onderzoek wat van de week zal worden ingesteld nog mogelijkheden laten zien? Geef gij die zelf, dat er voor dit kindje dingen gedaan kunnen worden die nog voor haar lichamelijk welzijn mogen strekken. Wilt u ook deze weg van beproeving voor alle die erbij betrokken zijn heiligen? En wilt u het alles maar doen uitdrijven tot u om het aan uw genadetroon te laten verbinden? Om zo te ervaren, heren, dat ook de wegen van beproeving nog wegen zijn waarin gij zelf meekomt en die gij gebruikt tot geestelijk onderwijs. Maak zo alles wel met een ieder die in nood en smart tot u verheft, het angstig hart. Maak ons in tegenspoede stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 45. Het eerste en het vijfde vers. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen en men ziet u blij in statelijke rijen. 1 en 5 van 45. Gemeente, we hebben enige tijd onze overdenking van wat het woord des Heren over Johannes de Doper vertelt onderbroken. Ik neem vanmorgen de draad weer op waar we hem hebben laten liggen. En dat was bij hoofdstuk 1 vers 29. En eigenlijk ook nog even bij hoofdstuk 1 vers 35 en 36. Want in dat gedeelte hebben we gezien dat Johannes het hoogtepunt van zijn preekwerk, van zijn preekarbeid heeft bereikt. Hij heeft nu een half jaar onder Israël het woord van de Heere gebracht en dat was voornamelijk, zeker de eerste periode, een dringende, een hele ernstige oproep tot bekering en Johannes argumenteerde die oproep ook door te zeggen dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was en door ook te zeggen dat de rechter voor de deur stond. Maar dat was niet alles wat Johannes te boodschappen had. Op een gegeven ogenblik mag hij ook, en daar is hij dan door de Heere Jezus zelf toe uitgenodigd, die hem daar een teken voor gegeven heeft. Op een gegeven ogenblik mag Johannes ook die hele bekende, bekend geworden woorden spreken. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij heeft dat een dag later herhaald in de kleinere kring van een paar discipelen die bij hem stonden, toen hij hen heel nadrukkelijk ook nog eens een keer op het Lam Gods, op de Heere Jezus wees. Zie het Lam Gods. We mogen gerust zeggen dat dat nou eigenlijk het hoogtepunt van zijn prediking is geweest. Jezus als het Lam Gods, als de zaligmaker, als degene die als borg voor het vergeven van de zonde, voor het wegnemen van de schuld zal zorgen, de Heere Jezus aan mensen bekend maken. Maar de consequentie van die boodschap, en dat heeft Johannes toen ook eigenlijk al heel gauw ondervonden, de consequentie van die boodschap was dat als hij degene die nou om hem heen zich verzameld hebben, omdat zij aan zijn prediking gehoor hebben gegeven, als hij aan die discipelen die hij verworven heeft de heiland aanwijst, dan stuurt hij ze eigenlijk bij zichzelf vandaan naar hem toe. Hij heeft heel nadrukkelijk ook gezegd, ik ben de Christus niet. Verwacht het niet van mij. Ik kan die verlossing die u nodig hebt niet geven. Ik kan de vergeving van uw zonde niet bewerken. Wilt u vergeving van zonde ontvangen, dan moet u bij hem zijn. Bij het Lam Gods. Betekent dat dan dat als Johannes het hoogtepunt in zijn prediking bereikt heeft, dat hij daarmee dan eigenlijk tegelijkertijd ook bij het eindpunt is aangekomen? En dat hij ze nu, voor zover hij ze van de Heere om zich heen heeft mogen verzameld zien worden, nu allemaal weg moet sturen en naar Jezus moet leiden? Is de taak van Johannes de Doper dan eigenlijk ook niet afgelopen? Neemt Jezus het nu niet als vanzelf van hem over? Als hij om te beginnen die eerste twee discipelen, Johannes de evangelist en Andreas, met zich meeneemt naar huis, en als hij daarna Petrus ontvangt en daarna Filippus en daarna Nathanael en daarna ook nog weer anderen, neemt Jezus het dan eigenlijk niet zo gaandeweg van Johannes over en kan Johannes zijn werk dan niet neerleggen? Nog niet onmiddellijk, maar het zal er wel snel naartoe gaan. En het zal er, om het eens even zo te zeggen, ook op een hele dramatische manier naartoe gaan met deze Johannes. Maar het einde van zijn dienstwerk komt wel dichtbij, na zo'n korte periode al. In Johannes 3 lezen wij dat de Heer Jezus inderdaad bezig is nu ook een kring van discipelen om zichzelf heen te vergaderen. Daar is hij mee begonnen met die twee en toen met Petrus en toen met die anderen erbij. En die kring groeit. En niet alleen dat Jezus spreekt, maar hij doopt ook. Al blijkt uit het volgende hoofdstuk, het tweede vers van Johannes 4, dat de Heer Jezus zelf niet gedoopt heeft, maar dat hij zijn discipelen dat werk liet doen. Maar het hoofdaccent ligt dus op het feit dat hij ook is gaan prediken. Dat vertelt ons het evangelie op verschillende plaatsen. En dat de Heer Jezus die draad van Johannes eigenlijk oppakt en dat hij met diezelfde boodschap ook komt. Ook die roep tot bekering, ook vanuit het argument het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ziet u bijvoorbeeld maar in het 15e vers van Markus 1, vindt u uit de mond van de Heer Jezus dezelfde klanken als die Johannes 3-6 maanden geleden begon te verkondigen. Maar het gevolg is dat er nu mensen om hem heen zich groeperen. En dat hij aanhang volgelingen krijgt. En dat de aanhang van Johannes gaandeweg slinkt. Dat is voor de discipelen die tot nog toe bij Johannes gebleven zijn, pijnlijk. Zij ervaren het als pijnlijk dat de invloed van hun meester begint af te nemen. En daar zijn ze het niet mee eens. En ze verheimelijken het ook niet, dat ze het daar niet mee eens zijn. We moeten natuurlijk eigenlijk wel even de vraag stellen, waarom zijn ze eigenlijk nog bij Johannes? Johannes heeft gezegd, zie het Lam Gods. Hij heeft ze meer dan eens gewezen op hem. Hij heeft ze van zichzelf afgewezen en in de richting van Christus gestuurd. Maar ze zijn niet gegaan. Ze zijn bij Johannes gebleven. Waarom? Waarom zijn zij, net als die anderen, net als Andreas bijvoorbeeld, waarom zijn zij het Lam Gods niet gaan volgen? Waarom zijn zij nooit tot de Heere gegaan met een vraag zoals: Rabbi, waar woont gij? Wij willen zo graag meer van u weten. Wij willen zo graag meer onderwezen worden in wat gij te zeggen hebt en in wie gij zijt. Johannes heeft ons verteld dat u het Lam Gods bent. Wat betekent dat? En wat kunnen wij in u leren en ontvangen? Maar ze zijn gebleven. Ondanks dat Johannes dat gisteren en eergisteren en de dag daarvoor iedere keer weer herhaalde, het Lam Gods. En ze zijn gebleven. Waarom? Hadden zij dat lam dan niet nodig? Zagen zij de noodzaak van het volgen van dat lam niet? Begrepen ze niet dat ze bij Johannes uiteindelijk ook niet verder konden komen? Dat hij hen wel kon ontdekken aan hun zonde en dat hij hen wel kon wijzen op de noodzaak van bekering, maar dat Johannes van zichzelf heel eerlijk moest zeggen, maar ik geef de oplossing voor uw probleem niet, want ik ben de Christus niet. Waarom zijn ze gebleven? Er is geen ander antwoord op deze vraag dan dit antwoord: ze hebben het toen nog niet begrepen. Ja, natuurlijk, ze begrepen de woorden van Johannes wel. Natuurlijk, dat waren geen woorden die hij in een vreemde taal sprak. Dat waren geen onbegrijpelijke woorden. En ze waren goed genoeg thuis in het Oude Testament dat ze die beeldspraak van het lam best konden volgen. En ze wisten heus wel dat Johannes daarmee zinspeelde op het paaslam enzovoort. Maar ze verstonden het met hun hart niet. In feite, zo blijkt door hun blijven bij Johannes, in feite is er bij hen nog geen plaats voor Jezus. Hoe komt dat? Ze hebben bij Johannes ook het een en ander beleefd. Ze hebben daar ook geestelijke ervaringen opgedaan. Ze hebben daar met aandacht geluisterd naar zijn prediking. En die prediking heeft in hun leven ook een bepaald effect gehad. En door die prediking zijn ze aan Johannes verbonden geraakt. En als hij het had over de noodzaak van bekering omdat ze zondaren waren, dan hebben ze daar echt wel wat van ingezien. Maar het lijkt er heel sterk op dat ze aan die ervaringen genoeg hebben gehad. Dat ze genoeg hebben gehad, nou, ze kunnen terugkijken op die verandering die er in hun leven heeft plaatsgevonden. Die omkeer. Dat ze er op dit moment ook nog genoeg aan hebben, dat ze met Johannes naar het water van de Jordaan gegaan zijn en dat hij hen daar gedoopt heeft. Aan die plechtigheid houden ze zich vast. Dat is toch gebeurd in hun leven. Ze hebben nog genoeg aan een aantal uiterlijke dingen en aan een aantal geestelijke ervaringen. En zo zie je, dan kan een mens onder de rijkste en duidelijkste evangelieprediking zitten, zie het Lam Gods. En toch zijn toevluchten niet toenemen. Terwijl hij heus wel weet uit vroeger tijd in zijn leven dat er bepaalde dingen gebeurd en bepaalde dingen veranderd zijn. En dat dat woord toch wel op een bepaalde manier beslag op zijn ziel gelegd heeft. En dat het niet meer kon zoals het vroeger ging. Maar aan die ervaringen kan een mens lange tijd denken genoeg te hebben. Daar kan hij zo al vastzitten. Daar kan hij zich zo mee op de been houden. Daar kan hij zijn zaligheid zo inzoeken dat hij de zaligmaker niet volgt. Herkent u dat? Gebeurt dat nou nooit meer? Ik denk dat dat nog geregeld gebeurt. Dat er mensen zijn die toch echt wel ondervinding hebben van de kracht van het woord van God. En die toch echt wel dingen in hun leven kunnen aanwijzen die nu anders geworden zijn dan vroeger. En dat er echt wel dingen in hun leven zijn waarin ze Gods hand mogen zien. Maar ze zitten daar nog altijd bij. En verder komen ze niet. En voor Jezus is geen plaats. Daar hebben ze nog geen oog voor. En dus blijven ze bij Johannes. Nou, dat wordt voor de discipelen van Johannes, het feit dat Jezus ook die volgelingen maakt, dat wordt voor de discipelen van Johannes extra pijnlijk als ze op een gegeven ogenblik, zo lezen wij in vers 25, een vraag bediscussiëren met de Joden. Een vraag over de reiniging. Wat is dat voor een gesprek geweest? Wat is er met die reiniging bedoeld? Ik weet het niet zeker. De mededeling in de schrift in dat vers 25e vers is ook heel erg beknopt. Maar laten we nou eens veronderstellen dat ze met die reiniging bedoelen te spreken over de doop van Johannes. Dat was natuurlijk ook een bepaalde vorm van reiniging. In ieder geval wees het op een geestelijke reiniging. Dan zeggen die Joden tegen die discipelen van Johannes, nou dat is nou ook wat. Nou is jullie meester begonnen met dopen. En dan is er een ander en die doopt ook al. Jezus. Mag iedereen dat nou maar doen? Heeft jullie meester nou eigenlijk, om het even zo te zeggen, het hek niet van de dam gehaald? En lopen de dingen straks niet helemaal uit de hand als iedereen zomaar denkt dat hij dopen mag? En dan voelen via dat gesprek over die reiniging met de Joden Johannes' discipelen nog des te meer het pijnlijke van het feit dat zij, en zo bekijken zij het, dat Jezus een concurrent van Johannes geworden is. En dat hij de klanten krijgt en Johannes zijn volgelingen kwijtraakt. Zo bekijken ze het probleem en dan gaan ze ermee naar Johannes. En dan zullen ze het eens met hem bespreken, want zo kan het niet blijven. Daar moet Johannes nodig wat aan doen. Dat vinden ze tenminste. Oh ja, ze zijn heel solidair. Ze zijn heel trouw aan Johannes. Ze hebben die man ook zo hoog. Ze hebben echt een band aan hem. Vanzelfsprekend. Maar als ze tegelijkertijd, als ze die band aan Johannes blijken te hebben en daar ook eigenlijk van uitgaan, dan geven ze tegelijkertijd te kennen dat ze voor Jezus niet veel achting hebben. Want u moet eens horen hoe ze nou over hem spreken. Ze kwamen tot Johannes, vers 26, en ze zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie die doopt. Weten ze zijn naam niet? Jazeker. Waarom noemen ze zijn naam dan niet? Ze willen zijn naam eigenlijk liever niet noemen. En ze zeggen, weet u nog, die toen bij u was, en aan wie u notabene nog een getuigenis gegeven hebt, die u aangewezen hebt, die is nou zelf ook begonnen En zo spreken ze terug, terwijl ze hun aanhankelijkheid aan Johannes betuigen, toch min of meer in denigrerende termen over de Heer Jezus. U hebt hem aangewezen, zeggen ze. En weet u wat er nou gebeurt? Nou maakt hij daar misbruik van. En nou is hij bezig om zelf ook een kring om zich heen te verzamelen. En dat gaat ten koste van uw positie, meester. Dat gaat ten koste van uw invloed. En daar moet u toch wel wat aan doen. Wat kan een mens dwaze dingen zeggen? Wat kan ook iemand in wie aanvankelijk de Heere het werk begonnen is, dwaze dingen zeggen? Dwaze dingen over God en over zijn werk en over de zonen Gods daarbij. Wat kan een mens dwaze dingen zeggen en denken? En wat past het altijd maar weer om te bidden: zet Heere een wacht voor mijn lippen, opdat mij niet de enige stond iets onbedachtzaams zou ontglippen. En hoe reageert Johannes daar nou op? Is hij blij met deze woorden van zijn discipelen? Voelt hij daar hun aanhankelijkheid in? Ja, dat zal hij wel gevoeld hebben. Maar toch is hij er niet zo blij mee. Kennelijk heeft in hun leven zijn prediking toch nog niet die uitwerking gehad die hij zo graag zou hebben gezien. Hij zal dan ook met zijn discipelen niet meepraten. Oh, ik weet het valt voor Johannes ook niet mee. Je kunt het wel begrijpen van die discipelen. Maar je kunt het ook begrijpen als Johannes daar innerlijk toch ook een hele strijd mee gehad heeft. Moet u zich eens even indenken. Er was een periode, een lange periode in zijn leven, dat hij alsmaar voorbereid was, alsmaar voorbereid werd in de woestijn, totdat op het moment aanbrak dat hij zijn werk mocht gaan beginnen. Nou, daar heeft hij jarenlang, dat heeft al met al 30 jaar geduurd. En ik kan me indenken dat Johannes in die periode van voorbereid worden, van die eenzaamheid in de woestijn, ook wel eens gedacht heeft: Heere, wanneer zal de dag nou eens komen dat ik mijn werk mag gaan beginnen? En nu is hij begonnen en nu heeft hij 6 maanden, dat is zeggen en schrijven een half jaar, gepredikt. En daar heeft hij zich in verheugd. En hij heeft zich verheugd over het feit dat de Heere vrucht op zijn prediking gaf. Dat er mensen kwamen van hij zag, hé, die hebben het hart onder de prediking, hun hart is gebroken onder de verkondiging van het woord. En ze zijn bij hem gekomen en ze hebben hun schuld beleden. En Johannes heeft gezien dat de Heere aan het werk was. En Johannes heeft ze meegenomen naar het water van de Jordaan. En ze zijn gedoopt in de Jordaan. En Johannes heeft gezien dat er vruchten op zijn arbeid waren. En nou, nog maar zo kort nadat hij eigenlijk begonnen was, ziet hij zijn werk onder zijn handen stuk voor stuk afbreken en raakt hij zijn mensen kwijt. Hij heeft ook een band aan zijn discipelen gehad. Dacht u dat hij geen band had aan Andreas en aan Nathanael? Dacht u dat dat niet een vonk was geweest die oversprong toen hij deze mensen zag in hun verootmoediging voor God? Dacht u dat hij zich niet hartelijk verbonden heeft geweten aan deze mensen die onder zijn prediking tot een levensverandering kwamen? En nou ziet hij ze allemaal weggaan. Dat valt niet mee. Dat is wel de consequentie van wat hij gedaan heeft, van zichzelf afwijzen. Maar toen hij dat begon te doen, had hij zijn positie nog. En nou verbleekt zijn ster. En je ziet het maar al te vaak gebeuren. Als we wat hebben betekend en als er dan een ander komt die het van je overneemt. Soms van je over moet nemen omdat je zelf niet meer kunt. Of van je overneemt terwijl je zelf ook nog graag verder zou gaan. Je ziet het maar al te vaak gebeuren dat als onze ster begint te verbleken, we dat toch eigenlijk niet kunnen hebben. Dat een ander meer invloed krijgt, dat een ander meer betekenis krijgt, dat een ander meer aanhang krijgt, dat de mensen naar die ander wel luisteren en niet meer zo naar jou. En dan zie je dat de verhoudingen die goed waren verstoord worden en dat er afgunst komt en verbittering. Is het nou bij Johannes ook zo gegaan? Hij moest door die beproeving heen.
De beproeving.
En hij heeft zich ook afgevraagd, waar eindigt dat straks? Straks ben ik vergeten. Dan denkt niemand meer aan mij. Straks ben ik overbodig. En het zal inderdaad die weg opgaan met Johannes. Dat hij opgesloten wordt in een kerker. Kan hij dat meemaken? Is hij het met zo'n weg eens? Of zal zijn natuur zich er ook tegen blijven verzetten? En zal hij alles in het werk stellen om zijn positie toch te verdedigen en zichzelf toch te handhaven? Of leert hij juist het tegenovergestelde, zichzelf verloochenen? Het antwoord dat Johannes geeft getuigt van het laatste. Een mens kan geen ding aannemen, tenzij het hem uit de hemel gegeven zij. Wat is dat? Nou, dat is zelfverloochening. Echt zelfverloochening. Johannes begrijpt zijn discipelen heel goed. En hij heeft ook gekend de moeite om dat allemaal zo te accepteren zoals God het bestuurde. En hij heeft ondervonden dat voor de aanvaarding van Gods weg en het billijken van Gods weg en het beleven dat Gods weg volmaakt is, hij heeft ondervonden dat wil een mens daar komen, het hem eerst uit de hemel gegeven moet worden. Hij heeft er genade voor nodig om het met God en met zijn weg eens te zijn. En pas als het hem uit de hemel gegeven wordt, dan heeft hij het. En dan kan hij het ook in praktijk brengen. Dat bedoelt hij als hij zegt, de mens kan geen ding aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven worden. En dan is Johannes het ermee eens geworden. God heeft het hem ermee eens gemaakt. God heeft hem gewillig gemaakt om aan te zien dat zijn positie straks helemaal verdwijnen zal. En dat Jezus alles gaat worden. En dan gebruikt Johannes om dat tegenover zijn discipelen duidelijker te maken, een beeld dat hij ontleent aan de gebruiken van zijn tijd. Als er een bruiloft gevierd werd, dan had de bruidegom, die op die dag van het trouwen natuurlijk de bruid zou krijgen, een vriend. En die vriend verleende een bepaalde diensten. Een van de diensten die de speciale vriend van de bruidegom aan zijn vriend de bruidegom bewees, was dat hij de bruid ging ophalen en dat hij als vriend van de bruidegom de bruid bij haar toekomstige bruidegom ging brengen. Dat was zijn taak, de bruid halen en bij de bruidegom brengen. Dat was zijn taak. En als hij die taak volbracht had, dan was hij klaar. Dan was zijn werk af, meer hoefde hij niet te doen. De bruid halen en bij de bruidegom brengen. En dan gaat de deur dicht als bruid en bruidegom bij elkaar zijn. En dan blijft de vriend buiten staan. Zijn taak is vervuld. En als hij dan nog luistert en hij hoort de bruidegom in verrukking, in blijdschap, zijn bruid begroeten, dan is dat het laatste wat die vriend van de bruidegom en van de bruid hoort. En als hij de blijdschap van de bruidegom over zijn bruid hoort, dan is de vriend, als het een goede vriend is, ook blij. En meer hoeft de vriend van de bruidegom niet te doen. Daarvoor is hij aangesteld en dat heeft hij als taak aanvaard. Waarom? Ah, die bruid is niet van hem. Daar heeft hij niks voor gedaan. Die bruid mag hij ook nooit aan zichzelf verbinden. Hij mag er, terwijl hij als vriend van de bruidegom op verzoek van de bruidegom de bruid gaat halen, hij mag er niet met die bruid vandoor. Die bruid is van hem. De bruidegom daar achter de deur. En dat ziet Johannes nou als zijn taak. Toen het hem uit de hemel gegeven werd om die weg te aanvaarden, toen heeft God zijn geest verlicht en toen kon Johannes dat beeld gebruiken om het zijn discipel ook duidelijk te maken. Hij heeft de bruid op de bruidegom mogen wijzen. Hij heeft die discipelen die God aanvankelijk was begonnen toe te brengen door hen te ontdekken aan schuld en door hen behoefte aan vergiffenis en aan bekering te schenken. Hij heeft die discipelen mogen wijzen op degene die werkelijk verlossing kon brengen. De bruidskerk moet immers bij de bruidegom, bij Christus zijn. Want hij alleen zal zijn leven voor de bruidskerk geven. Hij alleen zal in staat zijn om haar door zijn werk van alle zonde en ongerechtigheid te verlossen. Hij alleen kan zijn leven voor die bruid geven. Dat zou Johannes toch immers ook nooit kunnen. En daarom is Johannes het ermee eens. God heeft het ermee eens gemaakt. Hij moet wassen. Hij moet al maar meer worden. Hij moet al maar meer aanhang krijgen. Hij moet krijgen die scharen die niemand tellen kan. Want hij heeft er recht op. Hij gaat zijn bloed ervoor geven. Hij gaat als het lam Gods voor haar de dood in. Hij moet wassen. En ik dan? Achteruit. Minder worden. Kleiner worden. Mijn positie opgeven. En voor mij, zegt Johannes, was het voorrecht genoeg. Was het al verwaardiging genoeg dat hij mij een poosje heeft willen gebruiken als zijn vriend. Dat ik het voorrecht mocht ontvangen om dienstbaar te zijn om de bruid naar haar bruidegom te leiden. Dat was voor Johannes loon genoeg. En voor de rest, laat mij maar wegvallen. Zelfverloochening. Is het geen edel mens, deze Johannes de Doper? Edel, maar dan doordat God het hem uit de hemel gegeven heeft om zo te zijn en zo te spreken en zo te denken. Edel, maar dan alleen omdat God hem de rijke genade gegeven heeft dat hij zichzelf kon verloochenen. En dat hij deze gestalte kon aannemen. Uit zichzelf had het hem ook niet meegevallen om het te doen. Was het een onmogelijkheid geweest? Wel gemeente, als het gaat om de betekenis van deze woorden en de toepassing ervan, dan is het, denk ik u allemaal duidelijk, dat hier allereerst een lijn van toepassing ligt in de richting van ambtsdragers. Van mensen die een vergelijkbare positie gekregen hebben als die positie van Johannes de Doper. En inderdaad, als Gods woord ons deze lijnen aanwijst, dan zullen we ze niet over het hoofd mogen zien. Wat is de taak van een ambtsdrager? Niet zoveel anders als de taak van Johannes de Doper, al stond hij op een heel speciaal punt in de heilsgeschiedenis. Er zijn ook dingen die niet vergelijkbaar zijn. Maar als het gaat om de taak van het uitdragen van het evangelie, van het doorgeven van het woord van God, van het wijzen op die hele gewichtige en belangrijke evangeliezaken als zonde en genade, dan is er inderdaad wel een vergelijking te trekken tussen deze Johannes en alle anderen die na hem komen en die in de dienst van de Heer een plaats hebben gekregen. Hun taak is immers ook niet veel anders dan van zichzelf afwijzen. Als ik het nou heel kort moet samenvatten, wat is dan de taak van de prediking van het evangelie en of die nou vanaf deze preekstoel plaatsvindt of dat nou gebeurt aan een ziekbed of dat nou gebeurt in huiskamers of dat nou gebeurt op een andere manier. Wat is de taak van de evangeliedienaar? Wat is de taak van iemand die in de dienst van de Heer is aangesteld? Heel kort samengevat is het toch eigenlijk ook, zie het lam Gods. Afwijzen van zichzelf. Mensen op de Heere wijzen. Nooit de mensen aan zichzelf verbinden. Nooit proberen een kring van aanhangers te krijgen. Maar te zoeken naar datgene wat waarlijk tot heil van die mensen en tot eer van de bruidegom is. En de implicatie, de consequentie daarvan is dat zo'n ambtsdrager iedere keer toch maar weer genade moet ontvangen om zichzelf weg te cijferen. Weet u wanneer dat het moeilijkste is?
Wanneer was het moeilijkste voor Johannes? Toen er nog discipelen bij hem bleven die hem zo hoog hadden. En die alles van hem verwachten. En omdat ze alles van hem verwachten, niet bij hem weggingen. En die roepstem van Johannes niet verstonden. Toen was het voor Johannes het moeilijkste. Hij kreeg verering van hun kant. En dat is nooit zo gezond. Voor een ambtsdrager niet. Want daar kan hij maar al te gevoelig voor zijn. Een mens, welk mens dan ook. Of het een mens in een grijs of in een zwart pak is. Is eigenlijk altijd toch een zoeker van zijn eigen eer. En op welk terrein van het leven het nou is. Erkend worden door anderen. Dat zit ons altijd toch wel een klein beetje in het bloed. Hoe denkt een ander van ons? Alsjeblieft toch wel een beetje gunstig, nietwaar? En als ze het je zeggen ook. Wat heb je net weer goed gedaan? Dominee, wat heb je mooi gepreekt? Of weet ik het wat. Dan streelt dat heus wel. En het gevaar is zo groot. Dat je de mensen dan aan jezelf gaat binden. En dat intussen. En dat kan niet anders. Maar dat intussen de eer van Christus verduisterd wordt. En daarom deze geschiedenis. Dit onderdeel uit de geschiedenis van Johannes de Doper. Plaatst elke ambtsdrager toch wel voor een eerlijk zelfonderzoek. Waar gaat het me nou om? Wat zoek ik daar nou mee? Gaat het me nou echt niet om mezelf? In geen enkel opzicht. Maar gaat het me nou alleen maar om het heil van die zondaar? En gaat het me nou alleen maar om de eer van die Christus? En gaat het er nou alleen maar om dat de bruid bij de bruidegom komt? En heb ik er nou genoeg aan? En ben ik nou al genoegzaam beloond als ik vriend van de bruidegom mag wezen? En ben ik het er ook mee eens? Als de Heere het zo beschikt, dat de tijd komt dat ik minder moet gaan worden, omdat hij moet wassen. Kijk, hier is tegelijkertijd ook het eigenlijke, het echte, het trouwe ambtswerk in getekend. Zoals de Bijbel dat ziet, zoals God wil dat het ook beleefd wordt. Jezus noemt in Johannes 5, Jezus noemt in het vijfde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, deze Johannes de Doper, een brandende en een lichtende kaars. Hij heeft licht verspreid. En Jezus zegt dat ook. Gij hebt u in een korte tijd in zijn licht mogen verheugen. Maar als een kaars brandt en als een kaars licht geeft, dan gebeurt er met die kaars ook wat. Die raakt op. Die verteert. En straks is die er niet meer. En zo heeft Jezus Johannes de Doper getypeerd. Een brandende en een lichtende. En dat is zijn vreugde geweest. Dat is een verwaardiging geweest. Dat is het voorrecht geweest dat hij mocht branden en dat hij mocht licht geven. Maar ondertussen werd hij al maar minder. Calvijn. U weet de lijfspreuk van Calvijn misschien wel. Terar dum prosim. Ik verteer. En laat mij maar verteerd worden. Als ik maar nuttig mag zijn. Die had het begrepen. Laat mij maar minder worden. Als ik in mijn korte levensperiode maar nuttig mag zijn. Als ik maar dienstbaar mag zijn aan het koninkrijk Gods. Als ik maar dienstbaar mag zijn aan de bevordering van de eer van Christus. Als ik maar gebruikt mag worden om mensen te wijzen op die enige zaligmaker. En te spreken van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Als ik maar gebruikt mag worden om zondaren tot Christus te leiden. Meer hoeft ook niet. Meer hoeft ook niet. En dan is het, en dat is een wonderlijk gebeuren dan in het 30e vers in Johannes 3. Daar staat, hij moet wassen. En ik En dan staat er geen moed meer bij. Ja, zo kan het ook verstaan. Zo kan het ook beleefd worden. Zo kan het ook beleefd worden als je het er eigenlijk nog niet helemaal mee eens bent. Dan kun je wel zeggen, ja, het is Gods beschikking. Johannes, hij moet wassen, Johannes. En jij moet minder worden. Maar als je het uit de hemel te aanvaarden krijgt, dat dit Gods weg is, en als je genade ontvangt om het met Gods wil eens te zijn, dan hoef je niet te zeggen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar dan mag je dat woordje moet weglaten. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan mag je in plaats van moet ook nog wel eens een ander woord invullen. Hij moet wassen, jazeker. Dat is Gods plan. En daarom wil ik ook wel minder worden. Wil ik wel achteruit. Wil ik wel niets zijn. Maar dit woord bevat natuurlijk niet alleen maar een woord, een toepasselijk woord voor ambtsdragers, die zichzelf op dit punt dan maar eens eerlijk moeten onderzoeken waar het hen in hun ambtswerk om te doen is. Maar er is ook nog wel een lijn te trekken naar anderen die niet in een speciaal ambt in Gods koninkrijk staan. Laat ik het toepassen op ieder die de Heere vreest. Want die lijn ligt er ook in. Johannes had een bijzondere functie, maar Johannes was ook een zondaar. En hij moest als zondaar zalig worden. Hij is niet als de doper zalig geworden. Hij is niet vanwege zijn trouwe prediking zalig geworden. Hij is niet vanwege zijn eerlijke boodschap behouden. Hij is behouden door het bloed van Christus. En zoals elke andere zondaar op geen enkele andere manier behouden kan worden dan als een verloren mens die in de schuld voor God komt en die van Gods genade leert leven. En daarom richt er in wat hij zegt ook in dit opzicht een lijn naar iedereen die de Heere mag vrezen. Laat ik het woord dan eens even anders formuleren. Hij moet wassen en ik minder worden. Ik moet sterven aan mezelf. Dat herkent u. Dat laat de Bijbel op andere plaatsen ook weten. Dat een mens minder en minder moet worden, moet sterven aan zichzelf. Hij moet eraan. Hij moet zichzelf er ook voor over gaan krijgen. En denk daar niet gering over. Als de Heere dat aan de orde stelt in het leven van de zijne, dan is dat geen zaak om te bagatelliseren. Dat is een hele worsteling. Tegen deze wet van het koninkrijk verzet het natuurlijk mensenhart zich altijd. En ook na ontvangen genade onderwerpen we ons aan deze wet van God niet zo gemakkelijk. Want een mens geeft het niet zo snel op. Hij is niet zo snel daar waar hij achteruit wil. Waar hij alles kwijt wil raken. Juist niet. We willen altijd naar ons toe halen. Dat is je enige natuurlijke leven, is dat zo. Een mens wil altijd vooruit. Een mens wil dat zit een mens in het bloed. Dat is in een kinderleven al duidelijk te zien. En natuurlijk is dat een gezonde trek in sommige opzichten. Want als een kind niet wil leren en als een kind niet wil zich wil oefenen en als een kind niet hiernaar grijpt en daarnaar grijpt, ja, dan is er wat niet in orde met dat kind. Het is een natuurlijke aanleg in een mensenleven om vooruit te willen, meer te kunnen, vorderingen te maken. En dat hebben we in geestelijk opzicht ook in ons. Maar dan moet je het nou juist weer afleren. Dan moet je het nou juist weer afleren. Je moet in het natuurlijk leven een heleboel dingen zelf leren doen. En in het geestelijke leven moet je leren de Heere een hele hoop dingen te laten doen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet onze inspanningen, niet onze inbrengen, niet wat wij denken te bereiken, brengt ons verder. Nee, in tegendeel, er zit zoveel in ons leven namelijk, als het over de geestelijke dingen gaat, dat de Heere niet gebruiken kan en wat wij dus ook maar niet meer moeten leren gebruiken. En om het daarmee eens te zijn, moet het je uit de hemel gegeven worden. Je ziet dat bij de discipelen. Ze zijn nog maar amper volgelingen van de Heer Jezus en ze beginnen zich wat te voelen. En ze gaan ook onder elkaar nog concurreren. En ze hebben er een paar keer ook een gesprek over gehad onder elkaar. Wie van hen toch wel de meeste zou zijn. En straks komt de moeder van de zonen van Zebedeus naar de Heer Jezus toe met de vraag. En daar heeft ze het met haar jongens over gehad, met Johannes en Jacobus. En die zijn het ermee eens. En ze laten het hun moeder aan de Heer Jezus vragen. Meester, zeg en bepaal dat nu eens, dat mijn zonen aan uw rechter en aan uw linkerhand mogen zitten in mijn koning, in uw koninkrijk. Dat willen ze allebei. Voorname plaatsen hebben. En als de andere discipelen dat horen, dat dat verzoek voor Johannes en Jacobus gedaan wordt, dan nemen zij het die twee ook nog heel kwalijk. Dan zeggen ze niet, ja, jullie zijn ook de beste. Dan achten ze de ander niet uitnemender dan zichzelf, maar dan zeggen ze, wat denk jij? Jij links en jij rechts en ik dan? Wie van hen de meeste zou zijn? Ziet u, daar staat nou alleen maar bij de discipelen zo, als je eerlijk bent. Dan weet je dat dat niet alleen maar bij de discipelen zo was. Maar ziet u wel wat er dan allemaal nog af moet? Wat er dan allemaal nog af moet? Wat is dan het belangrijkste? Dat plaatsje rechts of links van Jezus? Of die plaats van hem in het midden? Als je dat gaat ontdekken, die plaats van hem in het midden, Jezus Christus is ons alles. Wat doet het er dan toe wie er links en rechts van hem zijn? Wat doet het er dan toe wie er dicht bij hem zit en wie er helemaal aan het eind van de tafel zit? Wat doet het er dan toe? Waar ik staan zal. Waar ik zitten mag. Dan hoef ik niet meer vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Als ik er maar bij mag horen. Maar om dat echt te beleven en niet alleen maar te zeggen, want met je mond kun je een hele hoop zeggen zonder dat je het beleeft. Maar om dat echt te beleven moet het je wel uit de hemel gegeven worden. Die zelfverloochening. Dan moet dat streven van je vlees wel om te beginnen de doodsteek hebben gekregen. En wanneer gebeurt dat? Dat het de doodsteek krijgt. Als je echt inzicht ontvangt in wie je nou eigenlijk bent. Want het hele probleem met die twistende discipelen was natuurlijk, ze kenden zichzelf zo slecht. Als ze zichzelf nou maar eens echt, echt gekend hadden, zoals God ze ziet. Dan zongen ze wel een toontje lager, denkt u niet? Maar als de Heere je een blik laat slaan in je ziel, en je krijgt overtuigingen, diepe overtuigingen van de verdorvenheid van je hart en van de boosheid van je bestaan en van je ongelovigheid en van je ongeschiktheid. Je bent helemaal niet geschikt om links of rechts van de Heer Jezus te zitten. Helemaal niet. Want je hebt het zo vaak verkorven, je hebt het zo vaak verknoeid en je hebt de Heer zo vaak smarten aangedaan en je hebt zo vaak, ben je van de weg afgegaan. Zou jij naast hem durven zitten? Zou je dat durven vragen? Als God ons gaat ontdekken aan de werkelijkheid van ons verloren bestaan en als we er oog voor krijgen voor de noodzakelijkheid van dat bloed, dat verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus, en je hebt niets om op te pleiten, je hebt geen rechten dat hij dat bloed in je ziel aan je hart zal heiligen en toepassen. Als je leert vragen als een bedelaar, Heere, ontferm u mijne, dan krijgt dat streven van het vlees in beginsel de doodsteek. Als u dan nog maar niet denkt dat het einde van het proces bereikt is. Nog lang niet. Dan gaat het proces van het afsterven pas beginnen. Het proces van zelfverloochening en minder worden. Want dan heb je, en die ontdekking ga je ook doen, nog zoveel waar je aan vast zit. En dan zit je er zelf nog zo vaak tussen. En nou capituleren. Zoals Paulus. Die kon wat opnoemen, Filippenzen 3. Uit voorrechten die hij gekregen heeft vanwege zijn afkomst. En voorrechten die hij verworven heeft door zijn inspanning, door zijn eigen ijver, door zijn dienen van de Heere en door zijn trouw. Hij kon heel wat opnoemen en hij heeft heel wat gehad waar hij zich aan vasthechtte. En hij moet het één voor één allemaal overboord gooien. Alles schade en drek achter. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En wat hou je dan over? Als je alles overboord gooit? Van je vroomheid en van je godsdienst en van je voorrechten en van je ervaringen. En als je gaat ontdekken, daar kan ik niet mee sterven, daar kan ik God niet mee ontmoeten. Wat hou je dan over? Lege handen. En hoe kom je nou zover als het je uit de hemel gegeven wordt? Als je er oog voor krijgt, Christus alleen. Als je er oog voor krijgt, Hij de enige plaats. Want Hij is de enige die er recht op heeft. Hij is de zaligmaker en Hij alleen. Geen andere naam onder de ganse hemel te vinden. En daar werkt de Heilige Geest toch in het leven van zijn volk naartoe. Christus verheerlijken, zodat Hij gestalte zal krijgen. En zodat zij Hem mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. En daar leert de mens het belijden. Zo leerde Paulus het toen hij alles overboord gegooid had. Alle schade en drek was gaan achter. Op een andere plaats zegt hij, en nou is Christus mij alles. Hebt u zichzelf er zo al eens voor over gehad? Heeft God dat uit de hemel al eens gewerkt in uw ziel? Dat u ervoor ingewonnen werd om net als Jona overboord te gaan. Gooi mij maar overboord, zei Jona. Heeft de Heilige Geest u er al eens een keer toe gebracht dat u eigenlijk helemaal geen kroon verdiend hebt? Helemaal niet. Hebt u wel eens begrepen wat dat is als er in Openbaring staat dat de gezaligden, als zij dan toch een kroon krijgen, die van hun hoofd afzetten en hem aan de voeten van het Lam neerleggen? Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Hij alleen de eer. Hij moet wassen en ik minder worden. Is dat verzet daartegen in uw leven al in beginsel gebroken? En werkt de Heer en houdt de Heer dat door zijn werking er eigenlijk onder? En bent u het daar ook van harte mee eens? Want daar alleen ligt de zaligheid in. Hij moet wassen en ik minder worden. En dus hij krijgt alle eer en alle aanbidding en alle dankzegging. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 29, het eerste vers. Genadige God. Het is een hele les die Johannes moest leren en hij heeft hem geleerd en hij is het ermee eens geworden en hij heeft het tegenover zijn discipelen ook eerlijk mogen getuigen. Maar het blijft wel een hele les hier, omdat te moeten inleven, dat te moeten ondervinden, het daar ook mee eens te moeten worden. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat is ook een onmogelijkheid, heren, want dat is niet iets van deze aarde. Dat komt niet uit ons bestaan voort. Het tegendeel komt uit ons bestaan voort. En daarom kan het alleen maar er zijn als het ons uit de hemel gegeven wordt. Heren, wij bidden van u dat degene die gij tot een bijzondere taak in uw dienst geroepen hebt, zich op dit punt ook maar gedurig eerlijk onderzoeken, waar gaat het me nu om? Is het me nou echt te doen om die Christus en om zijn heerlijkheid en om mensen bij hem te krijgen? En heb ik mezelf ervoor over om minder te worden? Maar laat dat in het leven van allen die gij zaligmakend begon te bearbeiden ook praktijk worden, heren, in de oefeningen van het geloof, zodat ze er echt ook voor ingewonnen worden om alle schade en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus, opdat het ook hun levensdevies mag zijn en blijven en steeds meer worden. Hij moet wassen en ik minder worden. Heren, en dan zijn we er niet uit als we dat eens een keertje zeggen, want de mond kan zoveel zeggen. Maar dan moet het beleefd worden. Christus moet alles worden. En we moeten hem kennen en de kracht van zijn opstanding. O God, wij bidden van u dat ge door uw Heilige Geest het gepredikte woord wilt heiligen aan de harten. En dan denken we ook nog aan die categorie, kwam vanmorgen toch maar heel weinig aan de orde. Die categorie van mensen die van deze dingen helemaal geen verstand hebben. We bidden van u, Heere, dat u bekeren wilt degenen die onbekeerd zijn. Dat u trekken wilt met uw woord, door uw geest. Omdat zij ook mogen komen tot niet alleen de kennis van zichzelf, maar ook de kennis van uw genade in Christus. Heere, werk nog zaligmakend in begin en in de voortzetting in het midden van ons. En als er dan zijn die net als de discipelen van Johannes toch maar liever bij Johannes blijven. Die toch liever maar blijven bij wat ze eens meegemaakt hebben. Die toch maar vasthouden aan wat ze eens een keer ondervonden hebben en aan eventuele uiterlijke voorrechten. En nog nooit echt tot Christus zijn gevlucht. Wil ze dan eens een keer trekken zoals u die andere discipelen trok. Die gij achter u aantrok, Heere Jezus. Zodat ze ook bij Johannes weggingen. En u aanhingen. Wilt u dat ook werken? Ook bij die beginnende christenen. Die zo vaak nog steunen op de dingen buiten u. Hoewel ze wel van u zijn. Gedenk ons allen in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.